Dit is een NH podcast. NH,
thuis in heel Noord-Holland.
Tekst en uitleg.
Met Jos Heremans. NH.
Ik wil een kunstenaar die iets van mij kan maken. Alleen een torso of een groot marmeren beeld. Schrijf maar het mooiste lied dat er ooit is geschreven. Maak eens een schilderij waarop ik sta afgebeeld. Doet verder niets te betekenen. Je hoeft mij alleen maar te tekenen. Totdat iedereen praat en zegt, kijk eens wat er voor haar is gemaakt.
Clean Pete aan het begin van tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. En zo dadelijk gaan we praten met Julika Marijn. Maar ik moet eerst even vertellen, als je meer wil weten over Clean Pete, dan kan dat natuurlijk. Want binnenkort dan gaan ze weer in de Kleine Comedie staan met hun wereldberoemde kerstshow. En hun kerstalbum, dat is onlangs weer in herdruk gegaan. Daar staan al die fantastisch leuke kerstliedjes op. En er komt er dit jaar weer eentje bij. Dus dat stapelt zich dan op. Dus wil je nog naar de Clean Pete kerstshow, een Kleine Comedie, dan zou ik nu vast proberen kaartjes te krijgen. Is werkelijk één groot feest. Julika Marijn, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, wat leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Jij bent hier omdat jij een voorliefde hebt voor een bepaalde Nederlandse schilder. En dat niet alleen, maar ook je bent ook geïnteresseerd in zijn liefdesleven. Hoe zit dat zo?
Ja, ik ben zeker een Rembrandt bewonderaar. Mm-hmm. Maar daar zit ook zeker een schaduwkant aan. Want toen ik het boek van Simone van der Vlucht las, Schilderslief, een historische roman, toen kwam ik erachter dat hij zijn tweede vrouw, Geertje Dirks, heeft opgesloten in een spinhuis. Een verhaal wat ik helemaal niet wist. Mm-hmm. Terwijl ik toch recht tegenover het Rembrandthuis op de theaterschool had gezeten. Ja. En ik ben ook echt wel een kunstliefhebber, dus nou, meestal dat soort dingetjes weet ik dan wel. Maar dit wist ik helemaal niet. En dat vond ik een heel fascinerend verhaal.
Ja, en laten we even bij het begin beginnen. Je bent actrice.
Ja, en theatermaker.
En stem bij heel veel reclames en voice-overs.
Klopt.
Dus jij leeft van acteren en stemacteren.
Ja.
En dan heb je een speciale belangstelling blijkbaar ook voor geschiedkundige zaken. Want in jouw voorstellingen zit altijd wel een geschiedkundig element. Betekent dat dat je eigenlijk liever geschiedenis had gestudeerd?
Nou, ik was wel echt een kind wat tussen de schuifdeuren stond en echt al wist dat ik actrice en theater wilde doen. Mm-hmm. Dus dat zit er al wel heel diep in. Maar geschiedenis was zeker een goede optie, een goede tweede optie geweest. Mm-hmm. En inderdaad, ik ben gefascineerd door, ja, ook wel echt vrouwenverhalen. Mm-hmm. Wat vrouwen ons hebben voorgeleefd. Rolmodellen. Mm. Daarnaar op zoek. Ja, dus daar vind ik wel mijn inspiratie in.
Ja, en je doet het dan alleen. Heb je niet, mis jij niet het warme gezelschap van een theatergroep om je heen?
Ja, soms wel. Mm-hmm. Ja. Gelukkig werk ik natuurlijk wel met een team om me heen. Hè? Mm-hmm. Dus Diederik van Vleuten die helpt me bij het script, is regisseur. Ik heb natuurlijk een decorontwerper, een kostuumontwerper. Dus ik voel me niet helemaal alleen. Mm-hmm. Ik heb iemand die de techniek doet. En het goede is natuurlijk wel dat ik kan helemaal op me... Ik moet echt verliefd worden op een onderwerp. Als ik echt denk, oh, dit raakt me, dan ga ik ermee aan het werk. En dat is natuurlijk echt mijn keuze en daar ben ik vrij in.
Ja, dat is waar.
En dan kan ik met iedereen werken die ik wil. Maar wil niet zeggen dat ik het soms ook niet ontzettend ongezellig vind.
Ja, want als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij het Nationale Toneel zit... of je zit bij ITA, dan heb je een vaste ensemble, je hebt een vaste baan.
Ja.
Je moet af en toe misschien eens een rol spelen waarvan je denkt... nou ja, volgende keer niet. Maar je weet wel waar je aan toe bent. Maar jij exploreert een beetje... de onderwerpen waar je graag mee aan de gang wil.
Ja, dat is natuurlijk echt het voordeel vanuit als je zelf maakt. Dat je echt vanuit jezelf kan doen. En tegelijkertijd, kijk, als ze morgen bellen met... wil jij een rol in de jaren overnemen van het Nationale Theater? Ja, kijk,
dan weer wel.
Daar zeg ik alles voor af. Dat vond ik het mooiste wat ik ongeveer in tijden heb gezien.
Oh ja?
Ja, geweldig.
Hoe kwam dat? Want het is naar aanleiding van het boek van Annie Arnault.
Ja. Ja.
En ik vond dat... ik heb boek gelezen. Aha. En... toen leek het me zo moeilijk om daar een goed toneelstuk van te maken, omdat het zo persoonlijk is.
Mm. Nou, moet je zeker gaan kijken. Het komt nog terug. Ik heb het boek niet gelezen. Dus die vraag had ik niet. En je ziet drie vrouwen, of drie actrices, die één vrouw spelen in verschillende tijden. En dat was meesterlijk gedaan.
Ja.
En dat legt een heel veld bloot van ook hoe met vrouwen wordt omgegaan. Het is een tijdsbeeld.
Ja.
Ja, ik vond dat geweldig.
Goed, nou als jij het boek gaat lezen, ga ik naar het toneelstuk.
Ja, deal.
Dan wisselen we dat uit. In dit stuk speel jij eigenlijk het leven van Geertje Dirks.
Ja.
En Geertje Dirks was de tweede vrouw van Rembrandt, maar ook niet echt zijn vrouw.
Nee, want ze zijn namelijk niet getrouwd. En dan ben je eigenlijk niet echt helemaal iemands vrouw. Zeker in die tijd niet. Dus daardoor wordt er vaak gezegd minnares. En ze begon ook als huishoudster. Dus het is dan huishoudster schuine streep minnares. En dat was eigenlijk ook precies het probleem. Rembrandt die kon dus niet hertrouwen doordat zijn vorige vrouw Saskia van Uilenburg was overleden. Een behoorlijke erfenis had. Titus als enige erfgenaam benoemd. Rembrandt mag die beheren. Behalve als hij hertrouwt.
Ja.
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 En dan, als je als vrouw in die tijd niet hertrouwt of niet getrouwd bent, dan ben je gewoon een soort rondlopend vee. Ben je niet beschermd.
En dat betekent dus dat je zomaar je huis uitgezet kan worden, dat er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren. We gaan straks het hele leven van Geertje even doorlopen naar aanleiding van jouw stuk. Maar in eerste instantie dan toch nog de vraag van, jij zegt het boek van Simone van der Vlucht, dat was in eerste instantie de prikkel. Maar dan ga je natuurlijk... op zoek naar allerlei achtergrondinformatie over die Rembrandt. Want wij kennen Rembrandt alleen maar als de grote man, zeg maar. De nationale volksheld op schildergebied. Maar verder dan dat komen we vaak niet.
Nee, terwijl dat toch ook wel heel interessant is om in zo'n leven in te duiken. En er zijn hele bibliotheken over volgeschreven. En ook die tijd is heel leuk om in te duiken. En ik las dit boek van Simone in coronatijd. En... ik was meteen ook zo gefascineerd daardoor. En ik ging onmiddellijk door de stad lopen met mijn coffee to go. Om dat hele oud Amsterdam te bekijken. En die hele oude buurt te zien.
Ja, want wat voor tijd was dat? Die tijd waarin Rembrandt leefde?
Ja, nou, het is dus een beetje 1630, 1640 hebben we het over. Hè. Hij overlijdt in 1661 of 62, ben ik even vanaf. Dus dat is echt hartje 17e eeuw. Hè. Dus dat is VOC-schepen. Grote rijkdom komt Nederland binnen. Grote welvaart. Tegelijkertijd ook nog steeds heel veel armoede. Amsterdam is nog een stuk kleiner. Dus wat nu het Rembrandthuis is dan de rand van de stad.
Ja, kun je nagaan.
Daar kun je nagaan.
Ja.
Daaromheen waren wat veldjes. De Warmoestraat, dat was toen de PC-hoofdstraat van de stad, was echt een mega winkelstraat met allemaal fantastische, exotische winkels. Met producten. Nou, dus dat is natuurlijk heel leuk als je met die bril op gaat lopen.
Ja.
Het is natuurlijk ook de tijd van koloniën, van slavernij. Zeker. Dus als je dan gaat lezen, dan kom je natuurlijk achter dat die vader, bijvoorbeeld van Martin en Oopje, dat duo. Nou,
ja, de duo schilderij wat we voor veel geld van de Rothschild hebben gekocht.
Precies. Dat was ook van de Rothschild. Ja, want de vaandeldrager ook nog van hun.
Hebben we ook nog van
hun gekocht. Dus, maar die vader van Martin, die heeft zijn kapitaal verdiend met suiker op de Cariben. Mm-hmm. Dus daar kom je natuurlijk wel achter. Dat zat gewoon natuurlijk helemaal in de maatschappij. Ja. En daar is Rembrandt dus van betaald, van dat geld. Zo ging het.
Ja, want was dat een beetje de trend in die tijd? Om als je veel geld had, om het breed te laten hangen. En dat deed je dan door een schilderij van jezelf te laten maken. Was dat een beetje, zeg maar, toen de trend?
Ja, was bon ton. Ja, okay. Nee, echt. Mensen kochten superveel schilderijen. Als je rijk was, dan hing je echt de keuken vol. En dat is ook wel tof, vind ik. Dat je dus in die tijd gewoon investeerde in kunst.
Ja.
En het was toen natuurlijk veel meer een ambacht dan dat het nu is. Er wordt ook wel anders naar gekeken. En er was natuurlijk nog geen fotografie. Dus het was natuurlijk ook de manier om jezelf vast te leggen voor het nageslacht.
Dat ook.
Ja, dus mensen wilden er ook vooral heel goed uitzien.
Het is niet alleen om te pronken. Want je kunt je tegenwoordig niet meer voorstellen dat stel dat je zit flink in de slappe was, dat je hele huis vol hangt met portretten van jezelf.
Nee. Nee, dan werd natuurlijk ook de familie geschilderd. Maar ook Bijbelse taferelen, landschappen. Van alles en nog wat werd er gemaakt. Hè? Die mooie bloemstukken die je overal ziet. Ga naar bijvoorbeeld het Mauritshuis of zo. Mm. Dan loop je echt zo'n 17e eeuw galerij in.
Ja.
Ja, dan zie je dat.
En wat maakte Rembrandt zo bijzonder als mens? Want qua schilderij weten we het. Hè? Dat is het spelen met het licht.
Ja.
Maar op de een of andere manier moet hij ook bepaalde eigenschappen hebben gehad. Waardoor mensen naar hem toe gingen om een portret te laten maken.
Ja, ik denk dat uiteindelijk toch wel ging om de manier waarop hij, hoe goed hij was. Hè. Hij had op een gegeven moment ook wel een enorme statuur. Dus
moet je opbouwen natuurlijk.
Ja,
dat
moet je opbouwen. En ik denk wel, hij was geen makkelijke figuur. Mm. Dus wat we van hem weten, hè, we zijn er allemaal niet bij geweest, maar een aantal dingen weten we wel. Dat hij best wel wat ruzies had. Dat hij een gat in zijn hand, dat hij superveel kocht. Hij had een eigen rariteitenkabinet. Hij had allerlei exotische voorwerpen. Hij was echt wel een big spender.
Een rariteitenkabinet? Wat zit daarin dan?
Ja, dat is een kamer. Je kan hem nog steeds zien in het Rembrandthuis. Met allemaal schelpen, opgezette krokodillen. Met mooie borstbeelden, harnassen, alligators. Echt alles wat zeg maar uit de oost kwam.
Dat verzamelde hij een beetje.
Dat verzamelde ze. Ja,
en
was een trend.
Was dat gewoon at random? Maakte niet uit wat het was, als het maar exotisch was?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het gewoon allemaal nieuw was toen. Dat had je natuurlijk nog nooit gezien. Hè? Een schildpad. Ja, dat komt natuurlijk niet in Nederland voor. Nee. Of een alligator. Dus dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen.
Nee, dat is inderdaad.
Dat als zij kermis hadden, dan stond er ineens een olifant. Nou, niemand ooit gezien, zeg.
Nee, daar moest je voor betalen. Om te zien.
Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Dus, aan de ene kant, hij gaf dus heel veel geld uit. Dat weten we.
Maar er kwam ook genoeg binnen, blijkbaar.
Er kwam ook heel veel binnen, absoluut. Ja. Hij had wel vaak ruzie met mensen. Was ook best wel een rebel. In de zin van dat hij zich niet zo gauw liet vertellen wat hij moest doen. Ook zich niet snel liet aanpassen. Dus als mensen niet tevreden waren, schijnt dat hij heel vaak geweigerd heeft om iets aan te passen als kunstenaar.
Oké, dus hij was wel principieel.
Ja.
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 En dan vooral op het gebied van de uitvoering. Niet op het gebied van, jij staat me niet aan, van jou maak ik geen portret.
Dat zou ik niet weten. Nee, dat ben ik eigenlijk nergens tegengekomen. Of hij daarna zo'n differentieerde. Nou, hij bewoog zich natuurlijk wel in een elite kringen. Mm-hmm. Ook iedereen die er geschilderd heeft, al die tulp en de bikker. Dat zijn allemaal van die namen.
Ja, van de high society van de 17e eeuw.
Ja, en er komt natuurlijk ook een keerpunt. Hè? Hij heeft natuurlijk ook heel veel leerlingen. Hij heeft een eigen kunstschool. Op een gegeven moment zijn er toch ook wel weer anderen die een beetje daarmee weglopen. En zijn techniek ontwikkelt zich ook. Dus hij gaat steeds pasteuzer schilderen. Hè? Dus echt van dat fijn schilderen gaat hij een beetje af. Als je naar het Joodse bruidje kijkt, dan zie je dat daar best wel klodders, lekker dikke verven op zitten. Ik vind dat veel leuker, veel interessanter.
Ja.
Maar er werd toen niet allemaal meteen gewaardeerd.
Oh, dat was toen te modern misschien.
Of te slordig. Ja, vond niet iedereen meteen leuk.
Nee. En was het een natuurtalent? Was het een jongen die het eerste wat hij vasthield was een potlood?
Hij was wel echt. Hij heeft wel iets van Latijnse school ook gedaan, een paar jaar. Mm-hmm. Maar nee, hij was wel echt meteen daar supergoed in. En toen is hij bij privéleraren. Zo ging dat toen.
Ah, zo.
Ja, je had niet echt een kunstacademie. Je ging gewoon bij iemand in de leer in het atelier.
Ja.
En daar leerde je ook die verf mengen. Was natuurlijk ook heel anders toen. Hè? Met al die
geschraapt hout en zo.
Ja, dat kunnen we allemaal prachtig zien in het geheim van de meester. Hè? Van botten die worden verbrand. Lapis lazuli wat verpulverd wordt. Eigeel, al die technieken.
Ja, wel bijzonder toch? Als je dat allemaal zo op die manier terug kunt leiden naar waar het vandaan kwam. En dat je dat ook nog kunt gebruiken in een toneelstuk.
Ja, ik vind dat onderzoek is echt de helft van de lol. Ja. Om daarin te duiken en te van, nou ja, hoe dat allemaal zit. Maar je komt er dus ook achter, bijvoorbeeld Jacob Katz. Mm-hmm. Die wij toch allemaal kennen van het Katzhuis.
Zeker.
Dat toen een grote bestseller schrijver was. En die schreef Het huwelijk. Nou, de vrouw kan wel inpakken volgens Jacob Katz. Want die heeft zich echt alleen maar goed, deugdelijk te gedragen. Ja. Moet binnenblijven. Weinig vrienden. Mm. Leuk zijn voor de buren. Niet te veel praten.
Ja, het handboek voor de SGP'ers van tegenwoordig.
Precies.
Eigenlijk. Ja, zo'n min of meer. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, mensen, wat komen we toch weer veel te weten? Jacob Katz, en hebben wij een katshuis notabene.
Nee, daarom.
Ja, dat is echt niet te geloven, maar goed. Er kunnen nog wel wat dingen veranderen. Zo her en der. Wat niet verandert is het talent van Engel. Oftewel Steven Engel uit Hoorn. Die brengt met regelmaat prachtig mooie singles uit. En zijn laatste, die heeft hij gemaakt als prequel. Nou, moet even uitleggen wat een prequel is. Ik wist dat vroeger ook niet hoor. Dus denk nou niet van, hij weet dat opeens. Ja, hij weet het dus opeens. Hè. Dus wel. Dat is dus een voorloper van het nummer wat hij eerst gemaakt had. Kun je je voorstellen? Zolang hij speelt, dat nummer bestond al. En toen dacht hij, ja, dat zit een bepaalde hoofdpersoon in. Maar wat is daarvoor nou gebeurd? Nou, dit dus.
Speel de wereld mooier, midden in de nacht. Met telkens dezelfde gezichten aan de bar. En dezelfde verhalen doen de ronde. Maar worden sterker met elk rondje. Proost.
Yeah, ik ben het meer dan gewend. Als ik begin met spelen gaat de hele wereld naar bed. Want ik help het volk dat zich verstoppen wil. Dus als verder iedereen ligt, mag ik weer het donker in. Yeah.
Pas als ik thuis kom, grijp ik naar de fles. Babymelk, mijn wederhelft slaapt nog even verder. Maar eerst deze nacht door. Maar als ik aan die kleine denk, heb ik er wel de kracht voor. Ik kan niet wachten tot het dag wordt.
Toch zal ik spelen, alsof elke regel uit mijn hart komt. Pak het eerste veeltje met verzoekjes. De band stemt, ik leg mijn vingers op de toetsen.
Glas vol en mijn hoofd leeg. Zolang hij speelt, is de morgen niet begonnen. Zolang hij speelt, is de nacht nog niet voorbij. Zolang hij speelt, hou ik jou nog even vast.
Tekst en uitleg.
Ja, en in tekst en uitleg. Vanmiddag de gasten Julika Marijn. Je luisterde overigens naar Engel samen met Just. En het nummer Zolang hij speelt. Julika Marijn is actrice, ook stemactrice. En zij staat in de theaters met het stuk In de schaduw van Rembrandt. Helemaal alleen. Over het leven van Geertje Dirks. En Geertje Dirks is dan de tweede vrouw van Rembrandt van Rijn. We hadden het net al even over het leven van Rembrandt, Julika. Jij was niet alleen geïnteresseerd in het leven van Rembrandt. Je hebt in het verleden ook wel historische figuren beschreven in toneelstukken. Is die Geertje Dirks nou een exponent van een vrouw die jij graag in het licht zou willen zetten? Ik zal je microfoon openzetten, dat speelt altijd. Ja.
Ja.
Daar ben je.
Ja, nee, zeker. Die behoefte voelde ik omdat ik... Kijk, sowieso in mijn werk vind ik het belangrijk dat die vrouwenverhalen voor het licht worden gebracht. Vrouwen die mij inspireren. En Geertje Dirks vond ik echt wel en een slachtoffer uit de 17e eeuw, maar ook een heldin. Omdat ze het wel, daar komen we straks wel op, het ook tegen Rembrandt heeft opgenomen en een klacht tegen hem heeft ingediend. En ik vond dat ze het eigenlijk wel verdiende, omdat ze dus toch wel uit de geschiedenis is weggeschreven. En heel veel mensen gewoon helemaal niet van haar bestaan weten. Terwijl we allemaal kenden we Hendrikje, kenden we Saskia.
Ja.
En voor mij gaat het over haar, maar het gaat natuurlijk ook over heel veel vrouwen die niet mochten worden gehoord. Of daar staat zij voor mij symbool voor. Want het gaat wat mij betreft toch ook wel over een soort vrouwenonderdrukking.
Ja, maar dat was in principe natuurlijk ook een beetje de normale verhouding in die tijd. Hè? Wat dat betreft zijn we natuurlijk wel wat opgeschoten in een paar eeuwen. Kon zij zich daar makkelijk bij neerleggen, bij die rol van ondergeschikte? Want zij kwam aan bij Rembrandt van Rijn eigenlijk ja, om te zorgen voor Titus, toch?
Ja, zo is het begonnen. Inderdaad, de moeder van Titus, die Saskia, die was toen heel ziek. Ze zijn er niet helemaal over uit of zij nou net al dood was of net op sterven lag. In ieder geval, hij had een droge min, zo heette dat in de tijd, nodig. Dus een kinderhulp die niet zoogt. Zo begint het. Nou ja, je kan je er ook wel iets bij voorstellen dat als twee mensen dan in één huis en zij zo druk met dat kind en ze gaat voor hem koken, dat daar op een gegeven moment iets uit ontstaat.
Ja. Ja, een beetje de verhouding tussen de pastoren en de huishoudster eigenlijk.
Ja, een
beetje toch.
Maar natuurlijk ook wel een enorm standsverschil. Want Geertje kwam uit Edam. Mm-hmm. En ja, gewoon eigenlijk al een soort werkers...
Hoe oud was ze toen ze aanklopte?
31. Dat is best oud.
Dat is best wel op leeftijd.
En ze had al een huwelijk achter de rug met een man die scheepstrompetter was bij de VOC. En die... is op een gegeven moment niet teruggekomen. Was natuurlijk ook heel vaak zo als vrouw. Ja. Je trouwde en dan die man ging dood op zo'n schip. Daar hoorde nooit meer wat van.
Ja. En dan was je dan onbestorven weduwe? Of was je dan werd iemand dan doodverklaard? Hoe ging dat in zijn werk? Mocht je dan überhaupt wel
ja, je mocht wel hertrouwen. Dat mocht wel zeker. Maar het is natuurlijk geen makkelijke positie. Hè? Ik bedoel, je was toch echt wel een soort aanhangsel van... van je man. Dus je moest ook maar zorgen dat je dat heel snel deed. Want er was gewoon niet echt een hele sociale voorziening.
Nee, en je moest jezelf ook dan maar in leven zien te houden als die man nooit meer terugkwam van de Oost, om het zo maar te zeggen.
Nou, en we weten dat ze toen een tijdje als kinderoppas bij een groot koopmansgezin in Horen heeft gewerkt. Mm-hmm. Daar weten we ook omdat we hebben haar testament. En daarin staat dat ze een portret van zichzelf nalaat aan een van die dochters. Nou, dat doe je natuurlijk niet als je daar niet gelukkig bent geweest.
Ja, jij zegt dat zo makkelijk. We hebben een document. Hoe kom jij daaraan?
Ja, nou, het is ook niet we. Hè. We hebben er is.
Je hebt dat ergens gevonden.
Nou, precies. Dat is op een gegeven moment opgeduikeld uit de Amsterdamse archieven. En dat is pas in de jaren 60, geloof ik, gebeurd. En tot die tijd zat het ergens onderin een map. En heeft iemand dat daar weggestopt. En geen haan die ernaar kraaide. En op een gegeven moment is daar dus veel meer onderzoek naar gedaan. Het zijn documenten die slecht te lezen zijn. Dus dat is echt in oud-Nederlands. Als ik daarboven ga hangen, dan begrijp ik eigenlijk helemaal niet zo goed wat daar staat.
Okay.
Dus ik heb heel erg gevaren op onder andere Simone van de Vlucht, die dat onderzoek dus wel heel gedegen heeft gedaan aan de hand van haar boek. En ook andere boeken. Dus bijvoorbeeld Simon Schama, de grote biograaf, Rembrandt-biograaf. Heel mooi boek, De Ogen van Rembrandt. Die heeft ook wel een goed verhaal en goed onderzoek gedaan. En zo zijn er een aantal meer. Dus die bronnen vertellen wel dat verhaal. Ja. Maar er zijn ook nog steeds wel biografen, ook nog wel recente, die het helemaal links laten liggen. En die daar eigenlijk niks mee doen. En die zeggen dan, ja, maar het is multi-interpretabel.
Ja, ja.
Nou ja, goed.
Maar hoe is hij bij Rembrandt terechtgekomen? Was er in de tijd, tegenwoordig solliciteer je, kom je voor een sollicitatiecommissie. Ja. Zij, wat jij net al zei, ze heeft een tijdje gewerkt in Horen in een gezin. Ja. Hoe kwam zij bij Rembrandt van Rijn terecht?
Ja, waarschijnlijk via een vriendin. Via de tamtam. Er ging een soort bootje heen en weer ook van Amsterdam naar...
Naar Edam?
Ja, en naar Horen ook.
Okay.
En dat mensen dat daar dan op hoorden.
Hij heeft iemand nodig.
Ja, en er waren natuurlijk toch wel mensen die van het platteland naar de stad trokken. Omdat daar natuurlijk werk was.
Ja. Kende zij hem? Zou zij bekend zijn geweest met zijn werk? En was ze misschien... dat is interessante kunstenaar.
Ja, we zijn natuurlijk niet bij geweest. Hè, dus ik nee, weet jammer, het niet. Hè? Maar hij was toen al wel echt super beroemd. Hij was toen echt al wel beroemd. Dus het zou wel kunnen dat ze het wist.
Ja, en was zij daarvan onder de indruk, denk je? Of was ze, heb je als je gewoon de hele dag keihard aan het werk bent helemaal geen tijd om van kunst te kunnen genieten?
Ja, nou ja, ik denk dat ze misschien in dat koopmansgezin er al wel iets van heeft meegekregen. En het lijkt mij toch, als je iemand ziet die gewoon zo mooi schildert en die zo'n heel bedrijf runt, want hij had ook een kunsthandel en een eigen kunstopleiding.
En dat,
die man dat deed in dat prachtige huis, dat moet toch wel iets zijn dat je denkt, wauw.
Ja, en regelde hij dat allemaal zelf? Of had hij daar ook personeel voor?
Ik geloof dat hij dat
allemaal een beetje...
Ja, dat hij ook wel een beetje zelf regelde. Ja.
Goed, Geertje komt daar aan. Hè?
Ja.
Klop. Hallo, ik ben Geertje. Hallo, ik ben Rembrandt van Rijn. En dan?
Ja, nou, ze gaat dus daar eerst werken. En dan op een gegeven moment ontspint zich een relatie. Mm-hmm. Een liefdesrelatie.
Toen was Saskia al dood.
Toen was Saskia al dood. Ja, precies. En dat is een beetje in de tijd dat moet hij de nachtwacht schildert. Dus daar kan je het een beetje aan duiden.
Ja, we moeten even... Dat we, Saskia is dus wel gewoon aan een ziekte overleden. Dat we niet denken dat... mensen die daar van haar af wilden, daar de hand in gehad hebben.
Nee, helemaal niet. Nee. En het was dus ook wel een standsverschil. Dus het is best wel een aparte relatie. Hè? Dat hij daar voor ging. Maar hij was ook best wel wars van standen. Dus hij kon ook best wel aan regenten en zo. Dat hij daar een beetje lak aan had. Dus ja, dat doet hij op de een of andere manier. En dan komt er dus de situatie van ja, ze kunnen dus niet trouwen. Want hij, hij wil die erfenis niet verliezen.
Nee, want dat was de voorwaarde die in het testament stond.
Ja, ja.
Want Saskia was blijkbaar wel van goede huizen.
Die kwam uit een rijk Fries burgemeestersgezin. En haar ouders waren overleden. En zij heeft samen met haar zussen, geloof ik, een behoorlijk vermogen geërfd.
En dat vermogen dat werd dan zeg maar bij Rembrandt ondergebracht. Maar hij, wat jij in je stuk ook heel mooi laat zien... Rembrandt die betrapt haar eigenlijk... op het moment dat ze de spullen, de chique spullen van Saskia... die nog in een laadje liggen ergens, stiekem aanprobeert.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje artistieke vrijheid. Hè? Dus ik heb...
Maar dat maakt het leuk.
Dat maakt het leuk. En dat is natuurlijk bij heel veel dingen die ik in de voorstelling vertel. Van ja, je bedenkt gewoon dingen. Mm-hmm. Ik zing bijvoorbeeld liedjes in de voorstelling. Ik dacht, nou, het is leuk als zij een beetje goed kan zingen. Gewoon eigenlijk omdat ik het zelf leuk vond om in de voorstelling te zingen.
Ja, en voor Titus.
Ik dacht, het leek me wel logisch dat ze dat kon. En sommige vondsten heb ik ook van Simone van de Vlucht overgenomen. Hè. Dus dat boek van haar gaat ook voor een heel groot gedeelte over dat koopmansgezin in Horen. Mm-hmm. En eigenlijk is die intrige met die sieraden ook nog ingewikkelder. Maar voor theater moet je het ook niet te gek maken. Dus en ik heb zelf de beweging gemaakt naar deze tijd. En uitstapjes naar het nu. Die zitten natuurlijk niet in haar boek. Maar een aantal vondsten van zo'n kledingkist die Geertje openmaakt en zich helemaal... Ja, verkleed in Saskia's kleren. Daar kan je je ook wel wat bij voorstellen. Dat je als simpel boerenmeisje, dat je denkt... Oh,
wauw.
Ja, en je kan je er ook wel iets bij voorstellen... dat Rembrandt dan toevallig binnenkomt en denkt... Oh, staat daar mevrouw? Of het schim van mevrouw, hè? Dat daar iets begint.
Ja, was het toen ook meteen over met poetsen en dweilen? Toen Rembrandt zei van nou...
Nee, dat denk ik niet. Nee, er is niet meteen een nieuw iemand. Nee, ik denk dat ze gewoon eerst met hem heeft... toch als een soort moeder van het gezin... al die taken heeft volbracht.
Ja.
En op een gegeven moment is er dus wel een nieuwe hulp gekomen.
Ja, daar gaan we het zo over.
Ja,
ik wil eerst even weten of hij Geertje ook een beetje... meenam naar feestjes en openingen en vernissages.
Nou, zeker wel in mijn voorstelling. Nee, er is een quote van een kunstbiograaf, Arnold Houtbrake. Mm-hmm. En dat is weer een leerling van een leerling van Rembrandt. En die heeft echt in, ik weet niet, 17, huppelepup, een quote geschreven over Rembrandt. Dat hij, moet ik hem even goed zeggen, Rembrandt had als huisvrouw een boerinnetje uit Waterland, Ransdorp. Klein van persoon, maar welgemaakt van wezen en poezel van lichaam.
Kijk.
Ja, heel mooi.
Poezel van lichaam.
Poezel van lichaam, ja.
Ja, dat is poëzie.
Maar en dat laat zien dat Rembrandt wel met haar in openheid leefde.
Mm-hmm. Oh, okay.
Hoe ver dat nou allemaal precies ging, weten we natuurlijk niet precies. Nee. Er werd dus wel over geschreven. En ik heb daar in de voorstelling wel van gemaakt dat ze met hem een uitstapje maakt naar de kermis. En dat ze ook bij Oopje gaan eten.
Oh ja, dat is wel mooi, hè?
Ja,
ja, ja.
Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook heel leuk om die Oopje dan ten tonele te brengen. En als een vrouw die het allemaal meteen door heeft.
Ja, precies.
En, dan kan je ook een beetje weer vertellen over hoe fiets je nou die 17e eeuw en die hele slavernij ertussen. Want dat was natuurlijk wel mijn doel om ook context te geven.
Ja, dat begrijp ik.
En dat zit daarin natuurlijk. Ja.
We gaan straks verder praten over het stuk wat jij gemaakt hebt in de schaduw van Rembrandt. Waarbij... we nu zo dadelijk aanbelanden bij het hoofdstuk... waarin er een kaper op de kust komt voor Geertje, om het zo maar eens te zeggen. Een concurrente. Maar we gaan eerst luisteren naar Joke Buijs. Dus niet Joke Bruijs, maar Joke Buijs. Met een nummer wat eigenlijk Geertje ook wel ter harte had kunnen nemen. Laat je zien.
Thank you.
lege ruimte met jouw schoonheid. Hou je deur van door de knie. Vul de ruimte met wat mooi is. Het vermeerdert wanneer ik het zie. Laat de twijfel maar los en laat niet je weerhouden. Je kunt zoveel meer als je durft te vertrouwen. Laat je zien, laat de wereld maar zien hoe ik je zie. Waar je hart sneller van klopt, waar je hoofd niet meer van stroomt. Laat je zien en trek jouw wereld maar dichterbij. Dan raakt iedereen bevlogen door het land achter jouw ogen. Laat je zien. Vul de ruimte met jouw dromen, waar je slapend rijk van wordt. Vul de ruimte met jouw liefde, die niet vermindert als je wakker wordt. Laat de twijfel maar los, laat je niet meer weerhouden. Je kunt zoveel meer als je durft te vertrouwen. Laat je zien, laat de wereld maar zien.
En uitleg.
Jos Heremans.
En in tekst en uitleg vanmiddag de gast Julika Marijn. Zij staat in het stuk In de schaduw van Rembrandt, waarin ze een beeld schetst van het leven van Geertje Dirks, de tweede vrouw van Rembrandt van Rijn. Die er heel goed vanaf komt bij jou, mogen we wel zeggen. Je brengt haar opnieuw tot leven.
Ja.
We waren gebleven in het leven van Geertje, dat ze bij de familie Rembrandt binnenkwam. Saskia is inmiddels overleden. Zij zorgt voor Titus. Zij heeft een verhouding met Rembrandt. En dan komt er een nieuwe huishoudster.
Yes, Hendrikje Stoffels.
Ja.
Ja, die kennen
we. Goeie naam voor een huishoudster, ja. Overigens.
Uit Bredevoort. Ze staat op veel schilderijen van Rembrandt. En op het moment dat zij ten tonele verschijnt, dan eindigt de relatie met Geertje. Ze schelen 16 jaar. Het is ook een beeldschoon meisje. Als je ziet hoe Rembrandt er geschilderd heeft.
Dan, 19 was ze, geloof ik. Hè, dat ze aan.
Dat zou heel goed kunnen.
Dat meen ik me te herinneren dat jij dat vertelde in de voorstelling.
Ze schilderde 16 jaar. Geertje zal dat toen ongeveer iets van 38 zijn geweest. Even begin 20.
Begin 20.
Begin 20. Ja, dus dat is wel een ander verhaal.
Ja. Ja.
Nee, maar zij had wel Rembrandts dochter kunnen zijn. Dus het is natuurlijk een beetje een klassiek verhaal.
Ja.
Hè? Toch wel. En we weten natuurlijk ook niet. Kijk, we zijn er allemaal niet bij geweest. Hè? Misschien was Geertje op een gegeven moment ook wel een enorme zeurpiet geworden. Of was heel vervelend. We weten het niet. Maar allerlei redenen waarom relaties eindigen. In ieder geval is het zo dat Rembrandt het niet heel charmant heeft opgelost.
Nee, want wat deed hij?
Nou, hij heeft haar natuurlijk toch... Want ze heeft dus al die tijd geen loon ontvangen. Mm-hmm. Want ze had ook een verhouding met hem. En dan doet hij er wel een aanbod voor haar onderhoud. Maar dat is veel te laag. En dat... Er is geen sociaal vangnet op dat moment. Nee. Geertje is ook al best oud. En met name, ze heeft in zonde geleefd.
Ja, want hoe lang zijn ze samen geweest?
Een jaar of 7 waarschijnlijk.
Oké, okay, dus niet eens zo heel lang. Dus zeg maar tussen de 31ste en de 39ste.
Ja.
En gooide hij er meteen de deur uit toen hij wat met Hendrikje kreeg?
Ja, dat weten wij niet precies hoe dat in de tijd meteen helemaal zit. En het is denk ik wel zo dat als je gewoon tegen de 40 liep als vrouw in die tijd... was je toch echt wel een beetje uitgerangeerd.
Ja.
Kon je toch niet meer... En zeker als je dus in zonde had geleefd... Hè, dus ongetrouwd samenleven met een man. Mm-hmm. Ja, dan was je gewoon uitschot.
En waar moest je heen dan?
Ja, goede vraag. Nou, dat wist eigenlijk niemand. De maatschappij vond je ook zondig. Dus heel vaak eindigden die vrouwen gewoon als in de hoererij... of als bedelares of in een heel laag baantje... ergens. Dus het is helemaal geen feestelijke toestand.
Dus zij klampte zich eigenlijk vast aan Rembrandt. Maar die schudde haar van zich af.
Ja.
Ja, en dan ga je op zwerftocht. Want waar is Geertje toen terechtgekomen?
Ze is uiteindelijk teruggegaan naar Edam. De plek waar ze vandaan kwam. Maar niet voordat ze eerst een klacht tegen hem heeft ingediend.
Oh.
Dat maakt wel dat ik haar een hele stoere vrouw vind. Want Rembrandt was toen natuurlijk wel de mega vierde kunstenaar. En zij dient een klacht in bij de huwelijkskrakeelkamer. Zo heette dat in die tijd.
En deed ze dat vanwege... Nou ja, hoe moet je dit noemen? De grensoverschrijdend gedrag kun je het niet noemen. Hoe zou je dat...
Ja, breken van een mondelinge huwelijksbelofte.
Ah, zo. Ja.
Dus die kamer die kon ook wel dwingen tot een huwelijk. Hè. Dus als ze vooral als vrouwen bijvoorbeeld zwanger waren... of als er, weet ik veel, er was iets gebeurd... en dan zeiden mensen, nou, nu moeten jullie maar trouwen. Dat konden ze gewoon rechtelijk bepalen. En... Geertje had die sieraden van Saskia... en die konden wel worden opgevat als een trouwbelofte.
Ja.
Dus ze maakte best wel goede kans. Zij heeft Rembrandt aangeklaagd. En uiteindelijk heeft die huwelijkskrakeelkamer niet gedwongen tot een huwelijk. Wat natuurlijk heel goed te maken kan hebben... met dat hij daar allerlei connecties had. Maar dat ze ook dacht, ja, jeetje, de grote schilder van Amsterdam.
Ja.
Dat is ook wel heel wat als we die dwingen tot een huwelijk.
Ja.
Dus daar hebben ze niet voor gekozen. En dat is natuurlijk toch wel een soort van klassejustitie. Of in ieder geval hebben ze wel haar bedrag van die alimentatie iets verhoogd. Dus ergens wordt ze wel in het gelijk gesteld. Maar dan moet ze het nog maar zien te rooien.
Ja.
En wat ze dan gaat doen is dat ze dus die sieraden van Saskia gaat belenen. En dat was tegen de afspraken. Daar gaat zij wel in de fout. Maar ja, ik snap het ook wel.
Ja, je hebt wel geld nodig, toch? Het is belenen of sterven, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, en een toekomst willen opbouwen. En het zijn natuurlijk ook die sieraden waar je eigenlijk enorm mee genept bent. Die wil je natuurlijk nooit meer dragen. Want je hebt gewoon pijn van die relatie die kapot is. Het zijn sieraden die je... Ja, wat moet je er nog mee? Je wil ze ook niet teruggeven, want het is het enige vermogen wat je hebt.
Ja.
Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat je dan denkt, nou, dan beleen ik ze maar.
Ja,
precies. Je moet ook leven.
Ja, je moet ook leven. Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. En kwam Rembrandt daarachter?
Ja, daar komt hij achter. Waarschijnlijk via de tamtam, want zij beleent ze in Edam. Daar zijn dus documenten van. En dan, dan is hij echt furieus. En dan gaat hij wel heel rigoureus te werk.
Er speelt ook nog een... er is ook nog een bedenkelijke rol weggelegd... voor een familielid van Geertje.
Ja, de broer. Broer Pieter, ook een zeeman. En ja, dat is net zo'n beetje als je nu natuurlijk ook wel een beetje ziet in de moslimwereld. Van als een vrouw een familie ten schande heeft gebracht. Ja, dan not amused.
Ah.
En dat weten we natuurlijk ook niet precies. In ieder geval heeft Geertje wel gevraagd of die broer voor haar wilde optreden. Mm-hmm. Dat heeft hij aanvankelijk ook wel gedaan.
Ja, en optreden betekent dan zeg maar...
Haar belangenbehartiger.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft hij zich toch tegen haar gekeerd. Want Rembrandts plan was haar opsluiten in een tuchthuis. En daar had je de familie voor nodig.
Oh.
Dus waarschijnlijk, hij kan het natuurlijk als motief gehad hebben of geld. Want ja, dat was er te halen namelijk. Als je je zus laat opsluiten, krijg jij het geld. Of de eerwraak. Dat hij haar nog niet vergeven had.
Dat zij met Rembrandt ging.
Ja.
Op zondige wijze, om het zo maar te
zeggen. Ja, en daarmee de familie ten schande had gebracht.
Jee.
Ja.
Ja, wat een verhaal, niet?
Ja, toch?
Ja, het is wel een beetje treurig.
Ja, het is heel heftig. Ja. Ik vind het ook heftig. Terwijl toch eigenlijk ook weer... Ja, het is wel een treurige voorstelling, maar toch ook weer niet. Omdat ik... ik trek het breder. Ik trek het ook naar het nu. En ik sta in het mooiste decor van de wereld. Namelijk allemaal prachtige Rembrandt schilderijen.
Ja, het is echt fantastisch.
Dus ja, dat decor is echt om te zoenen.
Wie en heeft dat bedacht?
Ja, Barton Meiburg, een geweldige ontwerper.
Zo, ja, echt fantastisch. Overal precies die schilderijen van Rembrandt. Ja. Ook op de ezel en in een soort spaghetti gordijnen.
Ja, dat is geweldig. En natuurlijk iemand die de visuals gemaakt heeft. Hè? Hessel Stuut. Zoon van Leonie Jansen is dat. Degene die bij mij de muziek geholpen heeft. Dus ik had een heel goed team om me heen.
Ja.
En dat maakt ook wel dat de voorstelling is gewoon visueel. Het is een meeslepend verhaal.
Ja.
Het is visueel mooi. Er zit muziek in. En het gaat wel echt ergens over. Het gaat voor mij wel echt over de positie van de vrouw toen. En vooral, waar komen wij nou vandaan? Want dat was dus wat mij zo schokte. Daar kom ik eigenlijk steeds meer achter. Dat ik denk... Jeetje, hoe wij nu leven als vrouw, dat is zo betrekkelijk kort.
Ja, laatst was Susanna Jansen hier te gast over de eeuw van de vrouw.
Precies.
Ik bedoel, het is denk ik nog niet eens iets meer dan 100 jaar geleden dat de vrouwen stemrecht hebben, überhaupt.
Dat bedoel ik.
Ja. Je hebt een hele mooie voorstelling gemaakt. Die kun je vanavond zien in Castricum. Dan moet je op een holletje naartoe. Jij moet sowieso 130 rijden.
Zeker, ik zat al net op een klok te kijken.
Anders ga je dat niet redden. Je had ook een hele goede regisseur. Daar gaan we eerst even naar luisteren. Dan gaat hij zingen. En daarna gaan we het even over hem hebben.
Ik ben het industriegebied van Liel een uurtje door. Het vlakke landschap gaat aan hoogte winnen. Met elke afslag komen namen me bekender voor. Ik rijd de grote oorlog binnen. De zachte groene heuvels waar de grote oorlog woedde. Het slagveld van de Somme waar een 500.000 verbloedde. In opperste verbazing, geen idee, geen vermoeden. Althans niet op de ochtend voor de slag, die schitterende eerste julidag. Ze waren vol vertrouwen de oorlog ingegaan. Naar Paris, to Berlin, had op een trein gestaan. Wapenbroeders, die nooit verder kwamen dan hier. En God alleen kent nog een namen. Er lijkt zo weinig over dat aan oorlog denken doet. En aan de modder van herinneringen. In alle bermen bloed je rood de klaproos tegemoet. En leeuweriken hangen hoog te zingen. En toch kom je als je beter kijkt langs holle binnenwegen, tussen korenvelden steeds meer dodenakkers tegen. Bedekt met witte kruisen, rij aan één geregen. Soms duizenden, soms maar 100 op zijn hoogst. Die vertellen van die andere oogst. Ze waren vol vertrouwen de oorlog ingegaan. Naar Paris, to Berlin, had op een trein gestaan. Wapenbroeders die nooit verder kwamen dan hier. En God alleen kent nog namen.
De Grote Oorlog van Diederik van Vleuten. En Diederik van Vleuten is dan weer de regisseur van het stuk In de Schaduw van Rembrandt van Julika Marijn, die vanmiddag de gast is in tekst en uitleg. En Julika, dan hebben we meteen de overeenkomst tussen jullie tweeën. Diederik is natuurlijk heel bekend, niet alleen vanwege zijn cabaretvoorstellingen in het verleden, maar ook van zijn solovoorstellingen, die ook allemaal een geschiedkundig thema hebben. Dus het is niet zo gek dat je bij hem bent uitgekomen, denk ik.
Zeker niet. Nee, wij leerden elkaar kennen bij de voorstelling over Helene Krulle-Müller uit Verdriet geboren.
Mm-hmm.
En dat raakvlak, dat is wel wat ons... Ja, enorm bindt. En het is een hele goede scriptcoach. Dus ik maak ik maak het stuk, maak het script en hij gaat er dan doorheen. Hij formuleer dingetjes net anders. Denk, nou, dat is te lang. Daar zit nog een grap. Dus het is echt een hele fijne samenwerking.
Ja, dan denk je, ik heb een stuk. Het gaat over Geertje Dirks, speelt in de 17e eeuw. Dan moet je dus gaan bedenken, hoe zet ik dat neer?
Mm-hmm.
Dat lijkt me dus heel moeilijk, want je moet het ook in je eentje doen. Dus
ja.
En je maakt er nog de twist mee dat het ook in deze tijd speelt. Waar begin je dan?
Ik denk toch, het eerste is gewoon een goed verhaal. Een goed karakter, goed verhaal. Dat verhaal wil je vertellen. En alles eromheen is context. En natuurlijk mijn eigen raakvlak ermee. Om dat wel echt in te brengen. En daar de goede woorden voor te vinden. Want ik wilde niet alleen maar een historische voorstelling maken. Nee. Maar ik begin wel echt met tekst. En toen was het wel vrij snel duidelijk van ja, dat ik toch iets met die beelden wilde. Want eerst was nog heel lang het idee, laat die vrouw gewoon op een krukkie zitten in de ruimte.
En dan
kan het ook. Hè? Ja, en het grappige is, dat hebben we de eerste voorstelling ook gedaan. Toen stonden we helemaal in Heino bij Zwolle. Gewoon een soort proefvoorstelling. En toen hadden we dat hele decor nog niet. En toen zat ik dus echt op een stoel.
Beetje te weven.
Ja, beetje. Nou, precies. En toen zei ik dus daarna, we hadden een soort gesprek bij mensen van, goh, hoe vonden jullie het nou? Zeiden ze, ja, fantastisch. Ik zei, maar er komen dus nog allemaal beelden. Toen zeiden ze, nee, dat hoeft helemaal niet, want die verzinnen wij erbij.
Ja, ja, ja.
Dus dat vond ik toen zo grappig dat zo werkt. Maar ja,
het voegt wel
zeggen, het voegt er echt iets toe. Ja, dat wisten ze toen nog niet in Heino, maar het maakt wel echt uit.
Ja, en het leuke is ook dus dat je jou ziet, jij speelt Geertje op dat moment. Je ziet ook schilderijen waar Geertje op figureert.
Ja.
Dan ga je toch ongemerkt zitten kijken naar de overeenkomsten. Van, je krijgt een beeld van, een wat beter beeld van wie zij geweest zou kunnen zijn.
Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. En daarmee wil ik er natuurlijk, ik heb sympathie voor haar. Mm. Maar ze is natuurlijk ook soms een beetje onhandig. Mm. Een beetje een naïef meisje. En dan is ze weer toch ook wel weer pittig. Zeker girl power heeft ze toch ook wel.
Ja. Zou het een verhaal zijn wat je tegenwoordig ook nog tegen zou komen? Zouden er nog mensen zijn zoals Geertje? Die zich zo min of meer toch wel, die min of meer zo overgeleverd zijn aan mannen? Want daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, ik denk echt reis een paar duizend kilometer. Dat richting het oosten. En dit is orde van de dag. Dat vind ik gewoon zo ongelooflijk. Als je die Cats leest, maar ook wat hun overkomt. Dat je gewoon, je bent gewoon een soort accessoire van een man die daar van alles mee kan doen.
Ja. Ja, dat is bizar eigenlijk. Hè? Zou het in Nederland, Nederland heb je het minder, denk ik, inmiddels. Mag ik hopen dat we een beetje verder zijn?
Ja, dat denk ik wel. Alhoewel ik ook wel denk dat zo het je verliezen misschien in de grote kunstenaar. Want ze had misschien ook wel wat reëler kunnen zijn. Hè? En denken van, nou, heeft dit een kans?
Ja.
Ja,
je moet ook leven.
Ja, maar ze heeft zich misschien ook wel laten verblinden door de liefde voor Titus, door het hele omveld.
Ja.
Misschien had ze ook weinig andere alternatieven, dat weten we niet precies. Nee. Maar ik kan me er ook wel iets bij voorstellen, dat het natuurlijk een hele interessante wereld is om in terecht te komen. Ja. Dus ergens dacht ik, nou, ik had het ook wel kunnen zijn in die tijd.
Ja,
ik had het misschien ook wel kunnen doen.
Je wordt toch nieuwsgierig naar die wereld. Je wil er graag deel van uitmaken.
Ja, ja, zeker. Ja. Dus het had mij net zo goed denk ik kunnen overkomen. En dat is best wel shocking. Want ja, zover zijn we nog niet in het gesprek. Maar uiteindelijk zit ze 5 jaar lang opgesloten.
Nou, vertel maar.
Ja.
hoe dat afloopt met
hoe liep het af? Nou ja, ze dient dus die klacht in. Ze beleent die sieraden.
Mm-hmm.
Die broer komt ook nog erbij. Maar uiteindelijk wil Rembrandt wil gewoon van daar af. Eigenlijk kan je het zo simpel stellen. En die laat haar geestelijk eigenlijk gek verklaren en onzedig. Ze was ook inmiddels in een herberg in een havengebied. Als vrouw alleen. Nou, dat was natuurlijk ook wel super aanstootgevend.
Ja.
Dus met valse verklaringen van mensen dat ze ongezond is van geest. En misschien was ze ook best wel hysterisch en pittig. Hè?
Nou ja, maar je kunt ook behoorlijk in de war raken als je onder zulke omstandigheden gaat leven.
Nou, dat bedoel ik.
Ja.
En dat vind ik zo onrechtvaardig.
Ja.
Ik was misschien ook wel helemaal uit mijn plaat gegaan. En dat komt haar dus heel duur te staan. Want het lukt hem dus, mede door die valse verklaringen, om haar op te sluiten in een tuchthuis in Gouda. De grootste vrouwengevangenis op dat moment die er is. Er
staat nog een bordje, toch?
Ja, ja. Er staat nu een Daltonschool op die plek in Gouda. Daar ben ik natuurlijk ook heen geweest. Hè? Ja. Dat is ook allemaal deel van het onderzoek. En dat heette in de volksmond een spinhuis. Omdat vrouwen daar aan het werk gezet werden. Die moesten daar wol spinnen, garen spinnen. Nou, wat je al denkt, dat is geen feest, zeg maar.
Nee.
Daar in de kou, in de viezigheid.
Ja.
En wat met name heel raar is dat zij veroordeeld is tot 12 jaar. Terwijl de meeste vrouwen daar ja, met een paar weken beluit kwamen.
Ja, dat is wel bijzonder.
Het is bizar.
Ja, daar moet wel iemand de hand in hebben gehad die hem een setje heeft gegeven, toch?
Dat is Rembrandt geweest en die documenten zijn er ook. Ja. Hij betaalde ervoor.
Ah, kun je nagaan. Uiteindelijk kwam ze eerder vrij.
Ja.
Ze heeft die 12 jaar niet uitgezeten.
Nee.
Dan denk je een geluk bij een ongeluk, maar van korte duur.
Ja, ze was toen helaas al heel ziek. Waarschijnlijk daar geworden door alle omstandigheden. Dus ze heeft niet langer dan een jaar geleefd.
Nee.
En toen heeft ze wel weer, toen ze vrij kwam, meteen weer een klacht tegen Rembrandt ingediend. Vind ik dan ook wel weer stoer.
Enorme veerkracht. En weer door. Ja.
Maar goed, Rembrandt die was er financieel in die tijd ook niet al te best aan toe. Want die is uiteindelijk ook failliet gegaan. Hè?
Ja.
Dus dat heeft er ook allemaal helemaal niks opgeleverd. Dus nee, haar leven eindigt gewoon heel tragisch.
Ja. Wij moeten er ook een eind aan maken. Ik wil het niet al te tragisch laten aflopen.
Nee, we verzinnen wat op.
Nou, bijvoorbeeld dat je vanavond dus naar Castricum kunt.
Ja.
Naar Theater Koningstuin, toch?
Klopt.
Ja, en daar kun je om even kijken. Moet ik even zien hoe laat het begint. Dat kan ik helemaal niet zien. Maar dat weet jij vast wel.
Ook niet weet je, nee, ik moet ik denk 8:30.
Ja, dat denk ik ook. Maar zorg dat je op tijd bent. Zorg dat je er om 8:00 bent. Kun je nog een kopje koffie drinken en zo.
En het komt ook nog in Purmerend, hè?
Dus ja, dat... zeker. Maar ik wil Utrecht toch ook even meenemen.
Oh, ja.
Omdat heel veel mensen vinden een dagje Utrecht altijd leuk. En dan s'avonds naar een voorstelling. Zondag 3 december bijvoorbeeld.
Ja, het is een matinee trouwens.
Oh, nou ja, dan moet je dus naar de kerk meteen door.
Ja.
Anders ga je vrijdag de 15 december, als ik het goed zeg.
Ja zeg Purmerend.
Purmerend. Ja, Bodegraven. Ja, ik weet niet of je, als je daar heel graag heen wil, kun je daar ook nog toe. Om Julika Marijn te zien in een stuk In de schaduw van Rembrandt. Je hebt... Krulder Merle gehad. Je hebt Etty Hillesum gehad. Mm-hmm. Je hebt Geertje Dirks gehad. Wie is de volgende vrouw?
Ja, deze vraag zag ik natuurlijk al aankomen.
Ja.
Ja. Nou, ik heb wel verschillende vrouwen op mijn vizier. Maar tegelijkertijd dacht ik, misschien moet ik even iets heel anders doen. Even geen historische vrouw.
Oh.
Dus ik heb nu wel een nieuw idee. Maar ik ga dat nu niet zeggen. Ja, sorry.
Nee, ja.
Maar dan, het is nog een beetje bij mezelf, zeg maar.
Okay, nou, houd daar even. Als je eruit bent, dan hoor ik het graag.
Beloofd.
Ja, ik vond het heel leuk dat je er was.
Ik ook.
Dit was tekst en uitleg voor deze zaterdagavond. Maar niet helemaal natuurlijk, want we gaan straks vrolijk na 6 nog een uurtje door. En morgenochtend ben ik er ook weer tussen 10 en 12. Dan zou ik 2 uur te vroeg komen. Dus dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Dus ik zou zeggen, tot zo dadelijk na het nieuwtje van 6:00.
Ja, gezellig!
Gezellig, 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 gezellig.
Dit was een NH Podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl.